Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. Ja, ik zei het goed, hè?
Het is al even geleden.
Het is alweer even geleden. Maar we kregen toch wat aanvragen om weer eens opnieuw een podcast op te nemen. Dus hier zitten we. We hebben even tijd gemaakt. Bianca, waar wil je het vandaag over hebben?
Hoi. Nou, de aanvragen waren voornamelijk over het wedstrijdrijden. Omdat we daar toch wat posts ook over doen. En ik ben natuurlijk ook jurylid. Regelmatig krijg je dan vragen van... hoe doe jij dat dan? Hoe werk je naar een wedstrijd toe? Hoe train je? En vooral natuurlijk omdat King nogal wat spanning opbouwt. Daar heb ik dan ook even wat dingen over geschreven. Hij mest bijvoorbeeld 4 keer voordat ik überhaupt richting trailer ga. Als ik al bezig ben met de vlechtjes. En dan krijg je toch wel mensen die dat herkennen. Dus mensen willen gewoon weten van ja, hoe ga je daar dan mee om? En hoe maak je dit leuker voor je paard? Of denk je van nou, zet hem maar in de wei. Want het heeft geen zin vandaag.
Ja, jij hebt daar echt wel het uitgelezen paard voor. Hè? Een paard dat gewoon veel spanning opbouwt. En het lastig vindt om daar mee om te gaan. Hij is thuis wel heel anders.
Hij is thuis super relaxed. Dat je eigenlijk bijna denkt van, hoe krijg ik hem voorwaarts vandaag? Als we beginnen met het nul rondje, dan is de afspraak nul rondje stap, nul rondje draf, nul rondje galop. En dan van hand veranderen hetzelfde op de andere kant om even te voelen, hoe zit hij in zijn lijf vandaag? Is hij vast links of rechts? Moet ik daar wat mee? Activiteit even bepalen. Nou, eigenlijk is hij altijd zen, altijd ontspannen. Dus ja, je verwacht het dan eigenlijk ook niet... dat hij op wedstrijd zo is. Maar hij kwam natuurlijk niet zo bij mij. Hij kwam wel met die spanning. Die laat zien als we op wedstrijd gaan.
En hij heeft een verleden, ja.
Hij heeft een verleden. En het is ook een beetje mijn fout eigenlijk. Want ik ben daar te snel doorheen gegaan in de zin van... Oh, hij is klaar voor de B. 1 wedstrijdje B starten. Hij is klaar voor de L. 1 wedstrijdje L starten. Punten gereden. Oké, we gaan naar het M. Dus... hij heeft eigenlijk tot en met set 1, set 2, 8 wedstrijden gelopen. 9.
Dus ja, dat is niet veel.
Dat is niet veel. En zeker natuurlijk omdat hij dat gedrag bij mij... of tenminste toen ik hem kocht, had hij dat gedrag van stress en rennen als je op wilde stijgen. Hij kon niet stilstaan bij het krukje. Dus dat heeft ook gewoon een half jaar geduurd voordat ik hem dat had aangeleerd... Alleen je realiseert je niet dat als je een paard dus uit je vertrouwde omgeving haalt, dat dan dat weer terugkomt. Want je denkt, hij heeft het toch goed bij mij? Hij vertrouwt mij toch?
En dus jij bent eigenlijk met hem aan de gang gegaan. En toen heb jij niet, dat heb je eigenlijk op je eigen locatie gedaan. Je bent niet met hem nog weg geweest? Of...
Nee, en geen clublessen gedraaid of buitenritjes of dat soort dingen. Omdat... hij had de kenmerken waren eigenlijk van, je wilde eerst opstijgen, dat lukte dan niet en dan ging die draaien, noem maar op. Als je dan zat, dan hield iemand hem vast en als je dan zat, dan ging die eerst keihard totdat hij moe was. En dan was die bij wijze van spreken niet meer vooruit te krijgen. Nog niet met een spoortje, nog niet met een zweep, niks. Dus ja, daar heb ik heel veel training aan gehad thuis, ja. En alles bij elkaar met de rust en het nul rondje. Uiteindelijk nam de energie zeg maar af in de eerste paar rondjes. Het opstijgen heb ik even de tijd voor genomen. Was eigenlijk wel in 3 dagen opgelost. Dus hij wil het heel graag goed doen. Maar je moet hem uitleggen wat de bedoeling is. En dus dan hak ik het in stukjes. Hè? Dus dan eerst zet ik hem in de hoek. Mag hij ontspannen, beloon ik hem, loop ik weer weg, dan zet ik hem weer in de hoek. Nou, totdat hij in de hoek gewoon ontspannen was, pakte ik het krukje erbij, zette ik het krukje neer, liep ik weer uit de hoek. Dan ging ik hem weer ontspannen, belonen, zet ik hem weer in de hoek, weer het krukje erbij. Dan ging ik er nog niet eens op, hè. En dan op een gegeven moment bleef hij dus in de hoek rustig staan, ontspannen met het krukje erbij. En dan ging ik op het krukje lopen, nou, dan zag je hem weer spannen, bleef ik even staan, de spanning nam af, ging ik weer van het krukje af. Nou, dat herhaalde ik. Nou, op een gegeven moment heb je dus een ontspannen paard in een hoek. En ik kan het krukje op en af. Dan is het been in de beugel. Rust. Ontspannen. Weer eraf. Nou, net zolang totdat je dan op zo'n paard kan zitten. En dat hij dan gewoon wacht en rustig is in die hoek. En dat ik niet de hele tijd hoef te corrigeren van... Je mag niet naar links, je mag niet naar rechts, je mag niet een pas zetten. Gewoon die rust in die hoek. Dat heeft hem enorm geholpen om het rennen ook, zeg maar, van de eerste passen, eigenlijk naar een downsize level te krijgen in zijn hoofd. Dus die spanning die explodeerde niet meer in het wegrennen die eerste 10 minuten. Dus dat werd enorm snel beter. Maar dan kom je weer in dat stukje dat hij flegmatiek wordt. Dat stukje weer uitgelegd. Nee, 1 keer been, niet luisteren. Nog 1 keer been, dubbelbeen, spoortje, weer nullen.
Ja, het opbouwen van je hulpen.
Het uitleggen van de hulpen. Nou ja, en dat in alle gangen. En dat resulteert eigenlijk erin dat het paard zoveel vertrouwen heeft nu in opstappen, wachten, 0 rondje stap, 0 rondje draf, 0 rondje glop. Maar op het moment dat de situatie dus anders is, moet hij weer gaan herkennen of ervaren dat de principes blijven gelijk. Ik ga je weer uitleggen dat je rustig mag staan in een hoek. En soms is er niet altijd een hoek, maar dus tegen een trailer aan of waar je dan ook bent. Dus de principes weer op een andere locatie uitleggen. Ja, dat had ik gewoon veel te weinig gedaan.
Maar, want op een andere locatie deed hij exact hetzelfde als wat hij voorheen had gedaan eigenlijk. Ja. Dus je zag compleet weer terugkomen wat hij...
Nou, wel in mindere mate. Maar zeker, ik denk als ik zelf niet ontspannen in mijn schoen zou staan, dan zou je dat resultaat gewoon gelijk weer terugkrijgen. Maar omdat ik weet, ik denk altijd in oplossingen en ik denk niet, ik ben op een andere locatie, hij moet het maar doen. Nee, ik denk dan wel, ik moet dat oefenen. En eigenlijk best wel, de eerste wedstrijd kon ik er al wel weer opstappen na even 10 minuten dat geoefend te hebben. Ik probeer ook altijd voor de wedstrijd op de locatie zelf een keer getraind te hebben, zodat ik hier de tijd voor heb. Omdat als je wedstrijd rijdt, moet je op een gegeven moment de ring in. Dus je zit gebonden aan de tijd, maar dan nam je eerst 1,5 uur tijd voor tijd, weet je wel, voordat je moest starten. En dat tijdsbestek waarin het allemaal lukte, werd natuurlijk steeds korter, waardoor je hem steeds eerder klaar hebt qua mindset. Dan heb ik nog niet over spiertraining en noem maar op, want dat heeft ook weer een ander tak van trainer nodig. Hè? Want die heeft dan een trainer nodig die weet welke spiergroepen moeten er los zijn om dat B-proefje te rijden, L-proefje, whatever. Nu inmiddels ZZ ligt. Maar je merkt dus wel dat hij vindt het dus duidelijk nog moeilijk als hij die vlechtjes in krijgt, als hij die trailer van zijn plek af ziet gaan. Dus ik moest als trainer ook bedenken van, oké, vindt hij dan de wedstrijden zo zwaar, moeilijk? Is het het meegaan? Is het de in de trailer? Wat is het?
Ja, en is het dan ook zo, ben jij dan ook echt iemand die zegt, nou, ik ga hem gewoon een keer invlechten en ik ga dan lekker thuis trainen en om dat dan maar te oefenen, zeg maar?
Precies, ja. Want kijk, ik wil heel graag op wedstrijd, maar niet ten koste van. Mijn paard heeft heel veel talent, maar als hij zich strak maakt,
dan komt dat ook niet naar boven.
Komt niet boven. En vind ik het ook niet leuk om met hem te trainen. Want het resultaat zit hem voor mij in dat het paard vrijwillig in nul al zijn oefeningen doet. En of dat nou B is of ZZ ligt, dat moet voor mij geen verschil maken. En op het moment dat jij op je paard stapt en je hebt al zoveel spanning en je kunt het niet af laten vloeien, ja, dan heeft voor mij paardrijden geen nut. Daar zie ik de lol niet van in. En ik weet, doordat ik met Kees van Beckhoven heb getraind met andere paarden, die man doet de hartslagmetingen bij paarden en bij ruiters, weet ik dat op het moment dat een paard in de stress schiet, ik eigenlijk heel onbewust, dat is er dus uitgekomen, mijn hartslag helemaal laag breng. Waardoor de paarden vertrouwen krijgen, waardoor ze ontspannen worden en waardoor ik ze kan laten doen wat er moet gebeuren. Dus op dat moment ontspanning geven.
Dus je hebt onbewust eigenlijk jezelf iets aangeleerd.
Ja.
Maar denk ik, de meeste mensen van nature met dat paard meegaan, dat je hartslag ook omhoog gaat. Doe jij eigenlijk het tegenovergestelde?
Klopt, ja. Dus je kunt met je gedrag, ik ben er dus pas achter gekomen door Kees. En dat is heel fijn, want ik dacht altijd, degene die hem rijdt, die kan wel een voorbeeld geven. Maar ik had niet verwacht dat de impact zo groot zou zijn van ademhaling, hartslag. En ja, omdat ik het onbewust deed en nu dus heel bewust, merk ik ook dat ik het weer toepas aan mijn leerlingen.
Wat ik dan wel even nieuwsgierig naar ben en ik verwacht dat het zo is. Maar kon Kees dan ook het verschil merken bij paard? Dat doordat jouw hartslag omlaag ging, dat paard ook sneller naar beneden ging dan normaal?
Nou ja, kijk, hij had een nulmeting gemaakt. Dus, en we zaten bijvoorbeeld, bij die ene zat ik in de pirouette. Dus dat kost kracht. Dan meet je ook natuurlijk hoeveel moeite het paard doet voor de pirouette zelf. Dat was al opvallend laag. Want hij had ook heel veel sportpaarden gemeten. En daarin had hij gezien wat de gemiddelde zou zijn in een pirouette.
Dus jouw paarden doen het wel degelijk, of jij leert ze het wel degelijk anders aan. Dus in de zin van, ze hoeven in verhouding weinig stress te ervaren eigenlijk.
Ze ervaren weinig tot geen stress om een pirouette sowieso als basis in te zetten. En dan kwam er dus iets van buitenaf. Daar ging de hartslag wel even van mee omhoog.
Dus er vloog een vogel tegen het dak aan of iets
daar,
in die richting.
Daar kwam een eikel naar beneden van zo'n vogel. Of tenminste een noot op de binnenbak
op het dak,
ja, dus dat rolde ook zo lekker door. Dus je kreeg echt even een... Terwijl je die bij mij eigenlijk nauwelijks al zag. Dus mijn schrikreactie daarop was al weinig. Dus het paard wilde wel, zeg maar, gaan schrikken. Ging schrikken. Maar daardoor zag je ook gelijk weer de daling bij de twee naar basis.
Dat is wel heel interessant.
Ja, het was ook echt met recht heel interessant. Omdat je leert over je eigen ik. Dat je onbewust hebt. En nou dat je dat door kan zetten. Merk je ook. Ik ga met nog meer vertrouwen op een driejarige. Ook al is die bij een ander heel stout. Of heel onzeker.
Omdat
of
je weet dat je binnen je eigen kunnen misschien iets meer kan of anders kan bereiken dan iemand die dat niet beheerst. Zeg maar.
Zeker, ja. Ja, want ik was ook dus met een lesklant meegegaan om paarden te kijken voor eventueel te kopen. En daar krijg ik toch eigenlijk altijd terug van, wow, hij loopt nu wel heel goed. En niet zozeer dat ik misschien technisch heel goed ben, maar als je rust hebt in je lijf en dat paard neemt het over, is het denk ik sowieso harmonieuzer om naar te kijken. Of je hem nou wel wat leert of niet wat leert, dat even buiten beschouwing. Maar een paard kan dan eigenlijk weer spiegelen wat jij hem geeft. En dat maakt het heel mooi. Maar daarom was voor mij ook, denk ik, ook de teleurstelling zo groot dat hij dat niet meenam op wedstrijd. En ik voelde een beetje als tekortkoming, falen bij mezelf. Hè? Zo van, heb ik je dan toch niet dat vertrouwen gegeven? Dus ik merkte gewoon dat wedstrijdrijden echt dus een ander vak is daarin.
Nou ja, misschien zijn dat dan toch die factoren van buitenaf. Als je al zegt, bij dat eikeltje wat over dat dak rolt, reageert hij toch iets. En ja, als je op een andere locatie bent, dan zijn er natuurlijk ineens heel veel dingen anders.
Ja. En hij heeft een rugzakje. Ja. Dus hij heeft ook een... Ik zeg altijd, als een paard niet weet wat zijn mogelijkheden zijn,
dan trek je het uit zijn rugzakje.
Precies.
Ja.
En op het moment dat ik dus dan weergeef van, het komt wel in orde, dan zal die misschien in eerste instantie grijpen naar het eerste gedeelte uit zijn rugzak. En hopelijk daarna denkt, oh ja, maar Bianca is er ook. Huh.
En dan grijpen ze toch terug naar de dingen die al in het verleden gebeurd zijn. En het versere komt dan later?
Ik denk
later?
Het, ja, ja. Ik weet niet precies hoe dat natuurlijk werkt. Want kijk, ik heb daarin geen studie gevolgd, maar ik heb door heel veel met paarden te werken alles geleerd. Dus niet echt uit de boeken. Ja, misschien wel gedeelte. Maar over het algemeen van de handelstallen en het rijden van klanten, paarden van klanten.
Je bent gewoon heel praktisch.
Ja.
Je manier van trainen. Zeg
precies.
Maar. Ja.
En daaruit is dat systeem Mendelsmethode ontstaan. En ik moet wel zeggen, toen ik dus, dan besef ik, oké, dit zijn de factoren die mijn paard aangeeft. Jong, vlechtjes, trailer, op de poetsplaats staan, in de trailer, na wedstrijd, stress, 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 stress. Dus dan ga je dat even
opknippen,
voor jezelf opknippen. Ja. Dus dag 1, vlechtjes aan, vlechtjes uit, en ga rijden. Dag 2, vlechtjes aan, naar de wasplaats, dan gaan rijden. Weer herhalen. Meestal, en dan kijk je gewoon van, hoeveel dagen levert het hem weer de rust op? En kan hij daar weer in zeggen, oh, gezellig. Nou ja, en op een gegeven moment ben je dan in zo'n fase dat eigenlijk alles lukt. Op wedstrijd ook. Maar dat mesten, dat blijft gewoon. En dat is nu, ja, we zijn nu ZZ licht. Ik heb Z2 bewust dus uitgereden. Dus die heb ik echt wel een wedstrijd of 10, 12, misschien wel 15 gereden. Om deze routine te krijgen. Want ja, je krijgt natuurlijk ook adrenaline van je proef. Die steeds moeilijker wordt. En er moet natuurlijk ook wat aanspanning in de ontspanning komen. Het is geen B-proef meer waarin je lekker los uit elkaar mag ronddwarrelen. Dus hè, er moet aanspanning komen. Maar aanspanning positief of aanspanning negatief. Ja, ik voel dat gewoon enorm goed. Door wat hij aan feedback geeft onderweg. Want hij slaat ook bijvoorbeeld met zijn staart. Maar dat is echt iets, dat is thuis ook. Dus of hij nou ontspannen is, thuis en tralala, een B-proef rijden of niet eens een B-proef, al rij ik maar in nul, slaat hij ook met zijn staart. Het is gewoon de reactie op mijn been. En dan heb ik geen sporen, geen zweep, gewoon reactie, wil je naar voren? En hij zwiept een keer. Hij gaat naar voren, maar hij zwiept een keer.
Oké. Dus eigenlijk zeg je van, er zijn gewoon wat dingetjes wat blijft. Of wat blijft op dit moment. En waar je hoopt dat dat er wel uitgaat in de toekomst. Hij heeft wel een verleden. En
ja, of dat hoort gewoon bij hem. Weet je, kijk, ja. Ik voel precies elk spiertje in zijn lijf. Of dat paard van achteren naar voren correct loopt. Ik heb hem, om ook even uit te merken, biomechanisch, heb ik hem een half jaar eruit gehaald uit de sport, in de overstap van Z2 naar ZZ Licht, omdat ik merkte dat hij zich bijvoorbeeld ging opdrukken. Terwijl, als je naar het plaatje keek, zei iedereen, oh ja, maar hij danst zo mooi en het ziet er zo goed uit. Maar ik voelde gewoon dat naast de schoft, net achter de schoft, dat hij zich hol maakte. Dus hij had een soort zweefdraf. Dus dat bekken moet gekanteld worden. En dan kan ik daarop doordraaien. En ik kreeg mijn punten ook wel. Maar ik merkte dus gewoon dat de manier van bewegen
Niet wat als het moest zijn.
Nee. Dus ik heb gewoon gezegd, nou, dan gaan we weer terug uit de wedstrijdsport. We gaan weer lang laag rijden. Want op het moment dat ik de kraan aanzet, moet het water wel van achter naar voren stromen. En op het moment dat er een knik in die kabel zit, hetzij met een S-bocht, hetzij met een rug die niet werkt, dat is niet de manier waarop ik wil rijden. Want, en trouwens, je komt jezelf weer tegen.
Want misschien komt die ZZ licht door, maar dan kom je jezelf in het ZZ zwaar. Of,
je komt hem tegen.
Je komt hem altijd tegen. Ja.
En het rijdt ook net niet lekker. Je voelt dat er een stagnatie zit. Weet je, en dat voel je omdat je die ervaring hebt dat als je in nul rijdt, en ontspannen dus in de aanspanning, dan voel je dat je ten alle tijde de kraan aan kan zetten. Dat wil zeggen dus dat hij
naar voren gaat en terug.
En ja, terugkomt. En dat het allemaal geen moeite kost. Dat je niet 100 kilo in je hand hebt om terug te rijden, maar dat het op een halve ophouding kan. Of dat je een klein beetje kuit geeft en dat er reactie naar voren is en niet opwaarts. Of als je hem opwaarts wil, dat je hem kunt begrenzen, maar dat hij dan opwaarts komt omdat je het wil. Maar dan voel je gewoon net zo'n, ja, struggling zo in dat lijf, wat voor een leek misschien niet te zien is. En daardoor dacht ik van, nou, dan haal ik hem eruit. Dan kan hij dat weer eerst, hè, kan ik dat, die rug weer beter krijgen, sterker maken. En toen ging dat eigenlijk heel goed, maar werd hij in de knieën wat minder. Want dan hoefde hij dus niet meer, zeg maar, opwaarts.
Hij mocht die opwaartse beweging niet meer.
Ja. Nee, en toen werd hij eigenlijk gemakzuchtig achter. He, dus ik wilde hem wel meer voorwaarts en ondertreden. Maar als ik hem dan sloot, dan gooide hij zijn knie een klein beetje naar achteren weg. Maar dat had ik best wel heel snel door, gelukkig. Waardoor ik balkjes ben gaan oefenen. 1 keer in de week ben gaan springen. Niet, want hij kon echt niet springen. Dat was drama. Hij liep door de hindernis heen.
Zelfs als hij van mij.
Oh ja, geen oog ervoor. Helemaal niks. Dus ik moest hem helpen met niks. En over de hindernis, even aan. Van, hallo, naar voren. Nou, toen hij dat door had, op de hindernis, nu omhoog. De timing. Je leert je paard zo goed kennen in wat hij niet kan. dat je timing door al die losse onderdelen en het voelen van zijn lijf, word je zelf ook zo'n handige ruiter. Want ja, ik rijd er dan nog een paar naast en dan merk je gewoon, oh, ik voel dit, oh, ik voel dat. En dan ben je er ook voor een ander paard weer veel sneller bij en weer naar niks doen. Ja, want uiteindelijk wil ik dat mijn paard
het zelf doet.
Het zelf doet. Omdat ik het vraag en niet omdat ik het dwing. En niet omdat hij iets niet kan. Want dan moet ik weer terug naar een stukje biomechanica en zo.
Nee, het moet gewoon communiceren zijn.
Precies.
Eigenlijk.
Het moet niet schreeuwen zijn. Het moet niet Russisch zijn. Communicatie gewoon duidelijk. Dus ja, ik denk alle factoren zijn goed. En toch mest die vier keer. En toch, als ik bijvoorbeeld in beest rijd, daar heb je zo'n wand met allemaal
reclameborden
en een put. Hij voelt zich dan toch niet ontspannen genoeg. Dus, hè, en dan ja, gaat hij bel. Dan moet je gaan starten, moet je gaan rijden. En ja, dan hoor je wel, ja, maar is er nu wel veel beter aan? En ik snap het, hè, als ik als jury ernaar zou kijken, zou ik zeggen, door die spanning die opbouwt,
is hij aan en is hij
ziet het
stoer,
er stoer uit. Maar ik voel dat stukje in zijn lichaam, het zij iets knieën, het zij iets weggedrukt terug. Ik voel gewoon dat het niet harmonieus klopt.
Nee, je hebt stoer omdat je dat paard onder je hebt die denkt, ja, maar kijk, ik kan dit. En dat ga ik doen. En dat is wat jij wil.
Ja.
Maar je hebt stoer van, oh, ik vind het spannend, ik maak me groot.
Duw me er even doorheen, want anders ga ik niet.
Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja.
En dat voel je als trainer echt enorm. En mijn punten kunnen dan gewoon wel winst zijn. Maar
jij hebt voor jezelf geen winst gereden.
Nee. Zeker niet.
En als je nu kijkt naar je proces met King, waar je nu staat en waar je stond. Hoe heeft die weg zich dan verder afgelegd? Hoe zou je daar een ander advies in geven zonder dat je dat paard gezien hebt of zonder dat je degene kent? Dan heb je het al gehad over stukjes, of tenminste over die trainingen, over dat proces in stukjes knippen. Zijn er dan nog andere tips die je hebt?
Ja, kijk naar wat je paard je vertelt en ga daar inderdaad makkelijke stukjes van knippen. Want nu met die put en reclameborden, ik weet zeker dat de volgende keer ga ik gewoon daar, ik huur die baan. En ik ga wandelen en ik ga het join-up doen, de bubbeltraining. En ik ga zelf op de bakkenhand lopen. Dat hij ziet aan mij dat het oké is. En dan ga ik uitleggen dat als ik daar met druk kom, bijvoorbeeld hoofdje laag, dat als hij zich ontspant, dat hij zich dan lekkerder voelt. En ik ga lopen en ik ga halt houden. En ik ga kijken of hij dan de spanning kan loslaten. En dan ga ik weer het opstappen doen daar. En als dat opstappen dan weer oké is. En ik verwacht dat je veel sneller door dat proces heen gaat. Omdat ik weet natuurlijk, en hij weet nu ook, dat ik hem niet dwing. Maar ik vraag het hem. En dat proces gaat dan steeds sneller. En ik moet zeggen, het resultaat was al daar na één keer dat ik dat heb gedaan. Dus ik denk ook hoe consequent jij bent in van, oké, al moet ik het in 30 stukjes knippen voor je. Dan wordt het de 30. Maar niet, ik wil dat het in 2 stukjes knippen kan. Dus, want dan leg je dus ook weer druk op je eigen hartslag en je eigen moeten om het resultaat. En
ja, jij zegt liever, ik begin met bij wijze van 30 stukjes en het worden er uiteindelijk 10.
Ja.
Dan, nee, ik begin bij 2. Oh, dan moeten er toch 3 worden. Oh, nou, blijkbaar toch 4.
Ja, want het is al een disappointment in je eigen lichaam. En ook al kan je misschien wel naar je paard doen alsof je het oké vindt, hij voelt het. En dat maakt paardrijden denk ik ook een van de moeilijkste sporten. Want ik kan een proefje uittekenen hier perfect met pen en papier. Maar als hij sowieso niet in de ontspanning loopt, in de aanspanning, dan kom ik al dingen onderweg tegen. Als ik niet mijn travers voor mekaar heb, maar het is overleven. Want als we maar van K naar E travers kunnen rijden en ik hou mijn benen daar en ik hou mijn hand daar en ik hou de adrenaline aan, dat noem ik overleven, dan ben ik hem niet aan het vragen, dan ben ik hem erin aan het persen, houden, totdat, we moeten door een S van hand veranderen. Want met door een S van hand veranderen, ja, dat doet hij al sinds de B, dus hè, dat is dan weer even lucht. Maar ja, dan komt weer de schouder binnenwaarts na de S, weet je. En zo moeten mensen denk ik niet denken.
Nee, ja, het is wel grappig dat je dit zegt. Ik denk dat het al een goed half jaar geleden is dat de laatste podcast online gekomen is. Al misschien wel al wel langer. Ik ben er natuurlijk even tussenuit geweest ook met mijn paard. Want wat zadelproblemen gehad. En ik had er daardoor iets minder vertrouwen in. En nou, dan ga je misschien wel ergens nog een keer opstappen. Maar is toch weer met minder vertrouwen en zit je gevoel niet lekker. Nou, uiteindelijk heb ik een half jaar niet heel veel gedaan.
Nu inmiddels een ander zadel.
Nu inmiddels een ander zadel.
En, heel goed gaat hij.
Gaat het nu heel goed. Maar ik merk gelijk dat ik weer in de gaten van... Ja, maar hallo, dit kon je toch? Dus waarom doe je dat dan niet gewoon?
Ja.
Of hij heeft bijvoorbeeld... Doordat het dan voorheen met het andere zadel niet zo lekker ging... Heeft hij ontwikkeld dat hij niet meer stil wil staan met opstappen. Dat gaat inmiddels echt gelijk 90% beter... Nu er een ander zadel op ligt. Dus dat zegt wel wat. Maar... nu heb ik ook zoiets van, ja, nou ja, je probleem is nu over. Dus sta nou maar gewoon stil.
Ja.
Maar ja, zo werkt dat voor dat paard natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Dus ik moet er ook weer wat in gaan komen. En dan gaat mijn gedachtegang ook wel weer veranderen. Dat is ook wel hoe mijn gedachtegang was. Hè? Maar je wordt ook wel een beetje aangestoken met waar je mee omgaat.
Ja, en de meeste mensen denken ook natuurlijk zo, als jij nu zegt... Van, ja, nu moet hij het maar gaan doen. Ik heb alles voor elkaar, nu moet hij het maar begrijpen. En juist als je kan omdenken van, nee, hij heeft nu zo vaak slechte ervaringen, ik noem maar wat. Je bent er 10 keer op geweest, je had zelf geen vertrouwen in het zadel, hij geen vertrouwen. Dan doe die 10 keer maar bedenken in, nou, dubbel, hè. Dus 10 keer voor hem, 10 keer voor jou. Dat zitten we aan 30 keer. Denk maar dat je 30 keer moet gaan uitleggen weer, krukje naast het paard... Ontspannen, omhoog, omlaag. En ja, weet je, hak die 30 keer nou maar even in stukjes weer. En wordt het er dan 10? Tjaka, yes, heb je het goed gedaan. Wordt het er 15, 20? Maar 30 gaat het niet meer worden.
Nee.
Maar als je het niet aanpakt, in de zin van aanpakken de rust. Even weer een hoek opzoeken bijvoorbeeld. Even weer, voor mijn part een kriebeltje extra en er niet op gaan... Maar zorgen dat dat paard zegt, oh leuk rijden. En dat paard leert weer van, oh maar dat zadel voelt wel goed. Je mag er wel op. Dan gaat zo'n paard ook weer in de positieve flow komen. Waardoor je waarschijnlijk de rest daarna ook wel weer oppakt. Hè, maar aan de andere kant haalt natuurlijk ook, werd hij enorm strak op rechts. Door dat zadel. Dus daar zit dan ook weer, hè, moet je voor jezelf dus ook weer 30 stukjes hakken.
Ja, dat is al 100 keer beter, maar dat is er ook nog niet.
Nee, want er zit een stukje vertrouwen, maar het is een stukje lichaam, hè, dus een osteopaat erbij. Maar als jij maar niet ongeduldig wordt en hou je aan die verdubbeling van die stukjes, dan kan je wel je paard vandaag super blij mee zijn met, maar ik ben er toch weer opgekomen. En ik heb toch weer even een rondje in nul gestapt. En ja, hij was scheef. En ja, hij viel naar binnen. En ja, maar hij heeft wel ervaren dat dit zadel oké is. En dat ik hem niet ga overleven in het keurslijf waar hij eerst in moest lopen. Terwijl dat zadel niet goed was. Nee, je laat het hem zelf ervaren.
Ja. Nee, ik was op het punt dat ik dacht, oké, ik ga even de tijd nemen voordat ik opstap. Omdat hij even stilstaat. Dus elke dag neemt hij even 5 minuten voor.
Ja.
En dan 5 minuten dan... Gaat goed. En dan denk ik, nou, stap ik op. En dan ineens tijdens het opstappen toch weglopen. Dan denk ik, nou, nou zit ik al. Laat maar.
Ja.
Nee, ik moet daar
heel
gewoon
herkenbaar,
even...
Maar...
Ik moet even naar dat punt dat ik daar gewoon even 3 dagen voor uittrek.
Ja, en sommige mensen boeit het niks. Hè? En sommige paarden gaan dan ook door. Hè?
Want hij kan het wel. Dus ik denk wel, ja, hij heeft dat gedaan. Dus ik wil ook weer op dat punt komen dat hij dat gewoon netjes doet.
Ja. Ja. Nou ja, en ik vind ook zelf, als jij... die rust kan opbouwen met je paard in het halshouden.
Is dat ook wat waard? Ja.
Ja, want uiteindelijk ben je +1 dan in je nulrondje. In de eerste stapronde. Anders ben je -1, zeg ik altijd. Hè? Want dan, het paard heeft toch doorgelopen. Jij hebt toch wat aan moeten spannen. Niet omdat je gespannen bent.
Maar omdat ik moet blijven zitten.
Je wilt blijven zitten. Dus dat is toch een negatieve reactie. Hè? Van stap komt draf en van draf komt galop. Tenminste, hè, niet misschien zo extreem bij jouw paard omdat hij wat nuchterder is, maar het kan natuurlijk wel. Dus ja, die stukjes hakken, dat is echt een mooi dingetje, denk ik, voor elke trainer. Ik praat liever niet over ruiters. Tenminste, ik praat over ruiters, manege ruiters, die moeten leren rijden. Ik praat over trainers op het moment dat jij stapdraf galop beheerst, je eigen balans hebt. En tuurlijk moet er aangeschaafd worden af en toe, dat heb ik ook. Maar als je daadwerkelijk in balans zit en je wilt je paard wat leren en op kunnen leiden, dan is het zo fijn als je dat kunt in je hoofd kunt zetten. Van, nou, dit kost me nu 30 stapjes weer. Nou, en dan kan je ook dus blij zijn als het er 29 zijn. Want dan is het toch één stapje minder. En je zal altijd zien, een paard zet zijn beste beentje voort. Dus ik denk van 29, als je gaat uit van 30, dat hij het wel eens in 15 zou kunnen doen. Maar je moet wel die mindset hebben.
Ja, dat paard dat doet het niet expres verkeerd of nee. Expres anders. Of hij begrijpt het gewoon niet of hij kan het nog niet of hij heeft een negatieve associatie. Maar ja.
Ja, en als je zo denk ik naar de paarden kijkt, dan kan je dus ook weer kijken van nou, hè, zoals ik ga dan met King nu zet zwaar. En ik denk dat ik alles in nul uitleg. Althans, het begint misschien niet in nul. Hè? Als je mij ziet rijden, denk je ook wel eens van nou, wat is dat nou, de kunst van het niets doen? Ik vind dat helemaal niet niets doen.
Dat is ook een mooi onderwerp misschien voor een volgende podcast. Ja. Dat wordt anders heel uitgebreid, maar
die gaan we zeker behandelen. Maar ja, ja. Je bent in opleiding naar het niets doen. Dus de wissels, ja, daar kan hij best wel. Als hij een mooie wissel neerzet, moet hij best wel kracht zetten. En voor kracht heeft hij energie nodig. En soms heeft hij de energie niet. Dus die moet ik opwekken. Ja, en dan zie je hem niet altijd die harmonie die ik graag wil. Maar als hij het dan doet, die volgende, ga ik weer terug naar niks doen. Ga ik weer kijken of ik het in nul kan.
En dan gaat hij begrijpen onder welke voorwaarden hij zoiets moet doen. En dan gaat dat er wel komen.
Precies.
Onder die voorwaarden.
Precies.
Ja, ja. Ik denk wel mooi om mee af te sluiten. Ik denk dat het een hele informatieve podcast was.
Ik hoop het. Nou, zo gaan we er nog een paar maken. Wordt de bedoeling.
Dankjewel voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei.